Heer Jezus, we roepen U aan. Heer, we kunnen niet anders in deze wereld, in ons leven, dan U aanroepen, Heer Jezus. Want U bent onze verlosser. U bent de Heer van ons leven. U bent het hoofd van deze gemeente. U hebt ook gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Heer Jezus, U weet, we leven in een woelige tijd. Heer, dan hebben we ook gewoon richting nodig uit Uw woord. Heer, en ik bid dat U daar ook in werkt, door de werking van Uw geest. Dat geest en waarheid elkaar ook zullen raken, zullen bevestigen. Dat onze harten mag raken, dat onze levens mag aanraken, mag vernieuwen en mag veranderen waar nodig. Dat onze gezindheid misschien sterker kan bepalen over hoe we de komende dagen, weken, maanden in kunnen gaan. Vanaf hier, vanaf deze dag, dit moment. Spreek, Heer. Door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Het is Advent. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, het is alweer Advent. Wat gaat de tijd toch snel? Wat vliegt de tijd? Ik bedoel, het lijkt wel alsof het steeds sneller gaat. Je herkent dat, dat je denkt, van, ja, het lijkt wel alsof het steeds sneller gaat, man. Ja, hè? Minder mooie conclusie is, dat betekent dat je oud wordt. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan. Er is een boek wat ik in de boekenkast heb of had. En dat heet, waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. En dat schijnt te maken met je autobiografische geheugen en al dat soort dingen. Maar we worden dus ouder. En ik weet ook niet meer of ik de boek nou wel of niet heb uitgeleend. Ben ik vergeten, dus dat is ook zo'n teken, zeg maar, van, ik moest laatst al gaan staan, toen wij de oude mensen in de gemeente moesten gaan staan, hè. Dat was, begon al bij 40 dus, zeg maar, inmiddels. Dus ergens voel je, van, joh, je schuift op, en wat gaat het eigenlijk allemaal snel? En ja, ik ben alweer 42, kun je nagaan, hoe, waar blijft de tijd? Dus daarom denk ik allemaal wel eens, en het is alweer opeens Advent. En Advent, ja, dat is eigenlijk ook prachtig. Advent betekent letterlijk komst. God komt naar ons toe. En daarom staan we deze periode stil. Hè, bij zijn eerste komst, de komst van Jezus op aarde, wat we vieren met kerst. Maar Advent is ook een periode om stil te staan bij de wederkomst van Jezus. Want hij komt nog een keer, een tweede keer, en dan komt hij voorgoed. Jezus komt terug. En elke dag is eigenlijk een stap dichter bij die dag dat Jezus terug zal komen. En in de prekenserie over het evangelie van Matthäus, waar we het hele seizoen ook in de preken doorheen wandelen, zijn we eigenlijk vorige week doorgeschakeld. We hadden de bergreden, Matthäus 5 tot 7, eigenlijk de eerste reden van Jezus hadden we afgerond. En vorige week zijn we doorgeschakeld naar de laatste reden van Jezus, die je vindt in Matthäus 23 tot 25, wat dan heet de reden van de laatste dingen. En Theo heeft vorige week gesproken over Matthäus 23. En ik ga vandaag verder met 24 en Mark zal daar volgende week weer bij aanhaken. En Roelof Alkema maakt het af op 28 december. Als je vorige week in één zin zou willen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, joh, vanuit het licht van de wederkomst van Jezus, zorg ervoor dat je niet wandelt op het pad van het dode spoor van religie, maar dat je uiteindelijk leeft uit het evangelie van genade. Dat we niet vastkomen te zitten in religie, in regeltjes, in wetjes, in wat we allemaal moeten en hoe we allemaal met richtlijnen bezig zijn. Maar dat we voluit leven vanuit het evangelie van genade. En laten we nu verder lezen bij Matthäus 24, het eerste gedeelte. En dan beginnen we bij vers 1. Daar staat, nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, Hebben jullie dat alles goed gezien? Want ik verzeker jullie. Geen enkele steen zal op de andere blijven, maar alles zal worden afgebroken. Zo. Bijzonder moment, want dit was de laatste keer dat de Heer Jezus de tempel verliet. Daarna is hij niet meer in de tempel geweest. En de discipelen die wijzen Jezus daarbij eigenlijk op de pracht van de gebouwen, de pracht van de tempel. En het was prachtig, zeg maar. Het was een fantastisch mooi gebouwencomplex. Het was niet voor niks een van de wereldwonderen. Het stond bekend om zijn schoonheid. Maar dan is het antwoord van Jezus, als juist zijn discipelen daar nog op wijzen, is zo ontnuchterend. Hebben jullie dat alles goed gezien? Want ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Zo. De tempel, ik bedoel, dat was de trots van het land in die tijd. En er was op dat moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat zou gebeuren. Er was geen enkele reden om te veronderstellen dat de Romeinen of zo, die op dat moment de macht hadden, dat zouden doen. Er was gewoon in die zin onder de Romeinse heerschappij verder vrede en rust. En toch zei Jezus dat wat hierover ook al in het Oude Testament stond geprofeteerd, Daniel 9, Jeremia 26, Micha 3, dat soort teksten en hoofdstukken, dat dat binnenkort, dat dat daadwerkelijk in vervulling zou gaan. En inderdaad, nog geen 40 jaar later, na die profetie, ging het ook in vervulling. In 70 na Christus, uiteindelijk toen er een grote opstand was en de Romeinen uiteindelijk wel het land weer ingingen en overheersten, werden zowel Jeruzalem als de tempel verwoest door de Romeinen. En de tempel is tot op de dag van vandaag niet herbouwd. Dus de woorden van Jezus zijn ook hier betrouwbaar gebleken. Zoals bij alles wat Jezus zegt. Door wat Jezus zegt, dat gebeurt. Wat Jezus belooft, dat gebeurt. Wat Jezus voorzegt, dat gebeurt. Zijn woorden zijn betrouwbaar. Dat zien we ook opnieuw in deze profetie. En vervolgens gaat Jezus dan met zijn leerlingen naar de Olijfberg. Dat wordt ook wel de tweede bergrede genoemd. Weer op een berg, zijn laatste toespraak. Vers 3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, maar vertel ons. Wanneer zal het allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Dus de discipelen, er zijn eigenlijk vier van hen, want als je ziet in hetzelfde gedeelte met dezelfde vragen in Markus 13, zie je dat het vier discipelen zijn die hier bij Jezus zijn. Eigenlijk stellen ze twee vragen. De eerste is, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En het tweede is, wat is het teken van uw komst? Hoe kunnen we dat herkennen? Van uw komst en van de voleinding van de wereld. En inhoudelijk zijn die vragen bijna niet te scheiden. De tekenen geven namelijk eigenlijk een antwoord op het wanneer. En tegelijkertijd maken de discipelen het een beetje lastiger, ook voor ons, want zij maken geen onderscheid tussen de verwoesting van de tempel aan de ene kant en de komst van Jezus en de voltooiing van deze wereld aan de andere kant. De verwachting, zou je ook kunnen zeggen, van de wederkomst van Jezus was zelfs al voor zijn hemelvaart iets actueels. Dat ze toen ook al de komst van Jezus spoedig verwachten. Maar wij weten inmiddels dat onderscheid tussen de verwoesting van de tempel en de wederkomst, die is er wel degelijk. Want de tempel is er 1900 jaar geleden, zou je kunnen zeggen, ongeveer, plus, is er al lang verwoest. De tempel is er al bijna 20 eeuwen niet meer. En de voleinding, de voltooiing van de wereld, heeft volgens mij nog niet plaatsgevonden. Tenzij wij op dit moment in een soort Matrix-achtige setting zitten. Maar ik dacht dat dat niet zo was. Maar goed, dat dachten ze in de Matrix ook. Dus dat blijft altijd gissen natuurlijk. Het boeiende is dat ook het evangelie van Marcus en het evangelie van Lucas vertellen over dit gesprek. En bij het weergeven van het antwoord van Jezus, daar leggen eigenlijk Matthäus en Marcus meer de focus op de voleinding, de voltooiing van de wereld. Terwijl Lucas eigenlijk meer de focus geeft op de verwoesting van de tempel. En ik vind dat mooi, want dat laat weer zien eigenlijk de rijkdom van de evangeliën. Die evangeliën die vullen elkaar aan en samen vormen ze eigenlijk het hele plaatje. Maar de vraag, die ook nog steeds nu zo actueel is, de vraag blijft, aan welk teken kunnen we uw komst en kunnen we de voltooiing van de wereld herkennen? En dan slaat de voltooiing van de wereld op de wereld zoals wij die nu kennen. Waar wij in leven, opleven, ons op bewegen. Want uiteindelijk is er aan het einde van de tijd sprake van een nieuwe, of misschien wel een vernieuwde aarde. Dat is onze toekomst. Onze toekomst is niet in de hemel. Onze toekomst is op de nieuwe of de vernieuwde aarde. Het is ook goed om dat te beseffen. En het woordje komst, een cruciaal woordje, welk teken kunnen we uw komst herkennen? Dat het woordje komst, dat is het Griekse woord parousia. En dat betekent zo letterlijk zowel aankomst, maar als ook aanwezigheid. En die term werd al vanaf de derde eeuw voor Christus gebruikt, eigenlijk als officiële aanduiding voor het bezoek van een hele hoge vooraanstaande ambtsdrager, een koning of een keizer. En het was dan een komen met gezag of met macht. Dus het was een parousia, een komst van iemand met gezag. De koning of de keizer. Dus als Jezus terugkomt, dan komt hij terug met gezag. Dan komt hij terug met macht. Wereldwijd gezag en wereldwijde macht. En we weten dat Jezus die macht nu al heeft. Matthäus 28, vers 18. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En van daaruit hebben wij een grote opdracht. Vanuit het feit dat Jezus alle macht heeft. Hij heeft alle macht. Alleen nu, op dit moment, zien we dat niet ten volle in deze wereld. En deels heeft dat te maken met ons. Want wij hebben een grote opdracht. Verkondigen van het evangelie. Discipelen maken. Uiteindelijk het koninkrijk tastbaar maken op deze aarde. En dat kunnen we. Want wij mogen op weg gaan. Ga dus op weg. Vanuit het feit dat Jezus alle macht heeft. Dus Jezus vraagt van ons om die macht eigenlijk tastbaar en zichtbaar te maken in deze wereld. En dat we daar soms zo weinig van zien, ligt ook aan ons. In de volle breedte van ons als christenen wereldwijd. Maar ook voor ons is nog steeds de grote vraag. Ja, maar wanneer is dat nou? Hoe zit dat nou? Al enkele tientallen jaren, zou je zeggen, kun je horen dat we in de eindtijd leven. 10, 15 jaar geleden had je die hele serie boeken en ook films, De Laatste Bazuin of Left Behind. Die hebben daar aan meegeholpen. En in deze gemeente heeft ook zo vaak het Hij komt spoedig geklonken. Aan het eind van de zegenbeden, aan het eind van de dienst. En ik was er zelf altijd wat verlegen mee. Want wat is spoedig? Is dat binnen een week? Binnen een jaar? Binnen 25 jaar? Spoedig is dat binnen 100 jaar? Wat is Hij komt spoedig. 1000 jaar misschien nog wel. En als Jezus komt, gaat het dan zoals in die populaire boeken? Met eerst een opname van de gemeente, dan een grote verdrukking, waar wij dan niet mee te maken zouden hebben, als we bij Jezus horen. En daarna de wederkomst van Jezus, met als direct gevolg een 1000-jarig vrederijk. Of moeten wij christenen misschien toch ook gewoon door die grote verdrukking, of door een deel van die verdrukking. En is er in het midden een opname van de gemeente? Of aan het eind pas een opname gemeente? Of is er misschien helemaal geen opname van de gemeente? Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. Ook binnen de evangelische wereld waar wij onderdeel van uitmaken. En ik weet nog goed dat dat ook onderdeel was van mijn sollicitatiegesprek. Toen ik 9 jaar geleden solliciteerde voor de functie van onderwijs en kringenpastor hier. En er was ook de vraag van ja, maar er zijn soms ook heel veel mensen heel veel bezig met de eindtijd. En als ze dan aan jou vragen wat jij dan denkt of vindt dat de meest bijbelse visie is. Of hoe je de Bijbel moet uitleggen op dat punt. Wat ga je dan zeggen? Oftewel, heb je niet een hele rare mening over de eindtijd? Zou ook kunnen, hè? Dat was dan wantrouwend misschien. Maar wat ga je zeggen? En ik weet mijn antwoord nog steeds. Dat staat me nog helder voor ogen. En het heeft in ieder geval de oudste destijds niet ervan weerhouden om me aan te nemen. Anders stond ik hier niet. Maar het is het antwoord wat ik op dit moment nog steeds zou willen geven. Ja, als je mij vraagt hoe ik denk dat we Gods woord op dit punt moeten uitleggen. Ja, of er wel of niet eerst een opname van de gemeente plaatsvindt. Of er wel of niet nog misschien door een deel of helemaal door een periode van verdrukking. Of misschien wel grote verdrukking moeten gaan. Ja, dan is mijn antwoord eigenlijk een wedervraag. Wat ook het thema van deze preek is. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik bedoel, wat er ook gebeurt. Ben je er klaar voor als in 2015 de opname van de gemeente plaats zou vinden? En je op dat moment oog in oog met Jezus staat. Ben je er klaar voor? Als in 2015 we ergens opeens gaan ervaren dat die verdrukking maar toeneemt en toeneemt. En dat het uiteindelijk ook onze levens gaat raken. Ook hier in het nu nog redelijk veilige Nederland. Ben je er klaar voor? Is je geloof dan sterk genoeg? Ken je Jezus goed genoeg om in zo'n periode van verdrukking stand te houden in je geloof, in je vertrouwen op Hem? Maar een even relevante vraag is, ben je er klaar voor als je morgen onverwachts komt te overlijden en je dan al de Heer ontmoet? En een even andere relevante vraag is, ja maar stel dat het nog 10 jaar duurt, of 20, of 50, of 100, of dat het überhaupt in ons leven niet meer zal gebeuren. Ben je er dan nu klaar voor om je leven te leven met Hem? Om te wandelen met Hem, maar ook om te wandelen voor Hem. Zodat er ook in deze tijd uiteindelijk zoveel mogelijk zichtbaar wordt van dat komende koninkrijk. Wat uiteindelijk ten volle zichtbaar zal worden als Jezus terugkomt. Maar wij zijn geroepen om al lichtstralen te zijn. Die voorafschaduwing van dat koninkrijk. Dat mag hier tastbaar en zichtbaar worden door ons heen. Zijn we er klaar voor? Om die taak, die roeping echt die op ons ligt, ook als gemeente, om dat ten volle uit te leven. In een wereld, laten we wel wezen, ja, die in brand staat. Die zo woelig is. Die zo stuk is. Waar zoveel ellende is en honger en misbruik en oorlog en schrijnende armoede en oordeel. Dit is zo verschrikkelijk. De wereld is gewoon geen mooie plek meer om te wonen. Laten we dat eerlijk vaststellen. Ben je er klaar voor? Dat is eigenlijk de belangrijkste antwoord, of je zou kunnen zeggen, wedervraag. Wat ons uiteraard niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om wel een poging te doen om vanuit het geheel hoe de Bijbel daarover spreekt, ja, te zoeken wat is nou het meest aannemelijke scenario. Alleen is een preek van een half uur daar een beetje kort voor. En dan zouden we ook verder moeten kijken dan alleen maar Matteüs 24. Dan moet je eigenlijk alle Bijbelgedeeltes die daarover spreken in oogenschouw nemen. Dan moet je ook kijken naar Daniel, naar Openbaring, naar Thessalonicenzen. Dat soort Bijbelboeken. Waar ook van alles wordt gezegd over die periode van de laatste dingen. De eindtijd, zoals we dat dan noemen. Maar je zou kunnen zeggen, het klassieke evangelische plaatje ziet eruit als op de volgende sheet. Op basis van wat de Bijbel erover zegt. Maar ja, ik zeg, dit is wel het klassieke evangelische scenario. Maar het is niet het enige evangelische scenario wat er is. Er zijn ook evangelische christenen die er anders over denken. Die een ander scenario zeg maar voor zich zien. Maar dit is, zou je kunnen zeggen, het klassieke plaatje. Hè, waar we in het begin even van dit plaatje hebben. Kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus. Dan die belangrijke gebeurtenis, de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Op basis van sommige stemmen zelfs zeggen, daar was de periode Israël voorgoed voorbij. Nou, ik denk dat we vanuit de Bijbel heel duidelijk kunnen stellen dat dat niet waar is. Dat God absoluut verbonden blijft met zijn volk. En dat zelfs zijn volk Israël een speciale plek heeft. Juist ook in die eindtijd. Daar zullen we ook iets over zeggen vandaag nog. Maar dan zitten wij dus nu ergens tussen die verwoesting van de tempel en in dit plaatje de opname van de gelovigen. Want daarna, en we weten niet precies hoe snel daarna, zal niet heel lang duren misschien, maar dan begint, zoals dat heet, de 70ste jaarweek uit Daniel. Die daar allemaal mooie dingen over zegt, ook ingewikkeld, niet zomaar makkelijk te gebruiken ook niet, maar ook niet te begrijpen. En daar is een deel daarvan, het is helemaal verdrukking, maar die laatste 3,5 jaar is een grote verdrukking. Zou je kunnen zeggen, daar speelt Israël dan weer ook een specifieke belangrijke rol. En dan komt uiteindelijk Jezus terug. Wat leidt tot een 1000-jarig vrederijk. Aan het eind van de vrederijk gaat het allemaal niet vanzelf over op hele aarde. Dan speelt er nog dingen met de Satan die dan toch nog weer wordt vrijgelaten. Die ook nog weer volgelingen heeft. Maar uiteindelijk is dat klaar, dat verhaal. En uiteindelijk gaan we toe naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En ik denk, misschien zou je moeten spreken van een vernieuwde aarde. Waar juist hemel en aarde samenkomen. Waar er geen onderscheid meer zal zijn tussen hemel en aarde. Omdat het uiteindelijk een samengesmolten, vernieuwd geheel is. Dat is een scenario. Misschien wel het meest gangbare scenario. Maar dan zie je dat Jezus volgens dat schema eerst terugkomt, maar dan wel verborgen, hè, niet zichtbaar voor de hele wereld, om zijn gemeente, om zijn bruid op te halen. En dat hij na de grote verdrukking zichtbaar terugkomt voor de hele wereld. Als de Messias en ook als de vredevorst over de hele wereld. En daar zal op dat moment geen enkele twijfel over zijn. De hele wereld zal erkennen en zal zien van wow, dit is daadwerkelijk Jezus, de Zoon van God. En het is zelfs zo dat ik las dat twee Amerikaanse tv-zenders, die hebben al een appartement gekocht in Jeruzalem met zicht op de Olijfberg. Nou ja, dat is serieus. Dat als Jezus terugkomt, dat ze dan in ieder geval zeker zijn dat ze dat kunnen uitzenden, wereldwijd. Waarmee uiteindelijk, je kunt zeggen, waar wij nu mee te maken hebben, de massamedia, maakt ook dat dat in no time wereldwijd algemeen bekend en geaccepteerd zal zijn. Dat als Jezus terugkomt op de Olijfberg, dan zal dat ook binnen een uur wereldwijd absoluut bekend en zichtbaar en tastbaar zijn. Terug naar Matteüs 24. Het vervolg lijkt vooral te gaan over de periode vlak voor Jezus' definitieve komst. Dus de periode ook van verdrukking. En dan gebeuren er allerlei zaken waarbij we wel kunnen stellen dat we gewoon ook simpel kunnen constateren, dat is ook op basis van statistiek, dat al deze zaken, de meeste van deze zaken, gebeuren nu in deze tijd ook al veel meer dan ze gebeurden in de periode hiervoor. Dus het lijkt er wel degelijk op dat alles lijkt toe te werken naar het einde. Dus we zien in hoofdstuk 4 en 5 dat er veel, of hoofdstuk vers 4 en 5, dat er veel valse messiassen zullen komen. Die zullen zeggen dat ze teruggekeerde Jezus zijn, maar het niet zijn. En vers 11 spreekt ook over valse profeet. Vers 6 en 7 spreekt over een toename van oorlogen. En geruchten van oorlogen. Nou, als we de cijfers onder de loep nemen van die 20 eeuwen, zeg maar, sinds de eerste komst van Jezus, dan zien we daadwerkelijk een schrikbarende toename van het aantal oorlogen. De 20ste eeuw is de bloedigste eeuw van allemaal. En de geruchten van oorlogen nemen ook toe. Alleen al het feit dat we dat veel meer horen via de massamedia maakt dat die geruchten van oorlogen voor iedereen op de wereld ook veel sterker zijn. Want we horen nou eenmaal veel meer over wat er wereldwijd speelt. Vers 7 en 8 spreekt over een veelheid aan natuurrampen. Met name aardbevingen. Nou, tot 10 jaar geleden kende ik de term tsunami niet. Dat is 10 jaar geleden dit jaar. En dat was een nieuw begrip. En wat een heftigheid bracht dat. En als je de grafieken, en dan kun je gewoon op googlen, aantal aardbevingen zeg maar in de loop van de tijd. Dan zie je dat juist sinds 2000, het jaar 2000, het aantal aardbevingen, niet alleen in Groningen, maar wereldwijd, echt significant toeneemt. En dan vooral de aardbevingen tussen de schaal 6 en 8 van Richter. Dus de zware aardbevingen, echt bijna een steil oplopende grafiek sinds het jaar 2000. Gecombineerd met al die andere dingen zou dat zomaar een teken kunnen zijn. Vers 9 spreekt over een wereldwijde christenvervolging. Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat de vervolging zoals die nu aan de gang is, in Israël, Syrië, in Irak, dat die nog nooit zo heftig is geweest als nu, waar bijna de volledige christendom wordt uitgeroeid of weggejaagd. Het is zo dichtbij. Ik bedoel, Open Doors heeft de handen vol om maar in kaart te kunnen brengen waar de vervolging allemaal is. En het lijkt eerder toe te nemen verder dan af te nemen. En ook hier wordt de tolerantie ten opzichte van ons christenen steeds kleiner. Mogen wij nog publiekelijk verkondigen wat wij geloven, hoe God de dingen heeft bedoeld in zijn scheppingsorde? Dat is maar de vraag of dat nog geaccepteerd wordt. Vers 14, interessant vers. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. En eerlijk gezegd, ik dacht altijd dat het daarom ook zo belangrijk was om stichtingen als Wycliffe Bijbelvertalers te ondersteunen. En ze doen goed werk. Dus laten we ze alsjeblieft van harte ondersteunen. Maar ergens was dat van ja, en dat allemaal berekend. En als we gewoon in hetzelfde fase doorgaan of meer geld hebben, dan zouden we in 2025 daadwerkelijk een deel van de Bijbel kunnen hebben in elke stamtaal ter wereld. Dus 2025 was dan bijna het heilige jaartal. Terwijl dat ook tricky is, want daarmee zou de wederkomst van Jezus maakbaar zijn. Daarmee zou het erg aan ons liggen of Jezus wel of niet terugkomt. Terwijl je in de Bijbel ook veel valt te zeggen dat een aantal dingen in de tijd gewoon vaststaan. En ik stuit op Openbaring 14 vers 6. Dat dit ook niet zozeer van ons afhangt, maar dat dit uiteindelijk in die periode van verdrukking, misschien zijn wij er dan wel helemaal niet meer en kunnen we dat überhaupt ook niet meer doen, dat juist dan een engel dat gaat doen. Openbaring 14 vers 6. Want daar staat, ja, toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. En hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mens op aarde. Uit alle landen en volken en van elke stam en taal. Dus het zal gebeuren, maar misschien wel pas dan door een engel. En dan wordt er in Matteüs 24 ook gesproken, vers 15 tot 20, over het ontwijden van de tempel. Door het opstellen van een heidens afgodsbeeld. En in vers 15 wordt dat de verwoestende gruwel, of de gruwel der verwoesting genoemd. En dit is nou zo'n voorbeeld van een profetie in de Bijbel, die eigenlijk op meerdere momenten vervuld wordt. He, want je kunt zeggen in 168 voor Christus is deze al vervuld. Toen de Syrische vorst Antiochus Epiphanes een heidens afgodsbeeld op het brandofferaltaar plaatste. En daarmee eigenlijk de tempel ontwijdde. Dat is een gruwel. Dat was een gruwel der verwoesting. Zo werd het ook gezien. Maar het feit dat Jezus hier die profetie uit Daniël herhaalt, ja, blijkt dat de definitieve vervulling nog toekomst is. En een tweede vervulling daarvan, die hadden we in 70 na Christus. Toen de tempel uiteindelijk door de Romeinse legers ook verwoest werd en daarmee ontheiligd werd. Maar er zal nog een definitieve vervulling moeten komen. Want als het kwaad in de wereld zijn hoogtepunt bereikt en als de antichrist zelf namelijk zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden en vereren. En daar lees je bijvoorbeeld meer over in 2 Thessalonicense. Dus dat betekent dat er in de tijd ergens nog opnieuw de tempel herbouwd zal moeten worden. En de verhalen doen dat die tempel al lang klaar staat in allerlei loodsen in Amerika. En misschien is wel het enige wat er nodig is, een kleine aardbeving op de Tempelberg. Zodat de moskee die er nu staat instort en het daarmee geen heilige plaats meer is voor de islam. En dus ze zullen zeggen van joden, jullie mogen het hebben. En dat dan, binnen no time, zal het dan zijn. Zal daar dan de tempel herbouwd zijn als dat verhaal van die klaarstaande tempeldelen in die loods in Amerika waar is. Dat zou zomaar snel kunnen gaan. Maar ook dat is dan in die periode waarschijnlijk van verdrukking als er ook een verdrag wordt getekend met Israël. Nou ja, heel veel zaken daar nog omheen. En zaken die niet in deze verse staan. Ik besef het is een hele lange opsomming. Maar ja, soms moet je dat ook gewoon even samen door. Maar die ook tekenen van de tijd zijn. En die ik nu nog wel wil noemen vanuit elders in de Bijbel. Is het eerste Openbaring 13. Hè, waar ook staat dat in die tijd zal niemand kunnen kopen of verkopen zonder het teken van het beest. Nou, wat dat teken is. Volgens mij kunnen we daar dagen over speculeren samen en mooie bomen over opzetten. Maar ik denk dat we allemaal zullen erkennen dat het technisch gezien, dat dit ja, eigenlijk ongeveer mogelijk is nu. He, met internet, met al ons betalingsverkeer, met al het elektronisch, dat uiteindelijk de macht, of de partij die macht krijgt, wereldwijde macht over het internet, is uiteindelijk de partij die macht heeft over de overheden, over de banken. En alles is bijna in de cloud. Nou, je hoeft maar de toegang tot de cloud te worden ontzegd uiteindelijk over een periode. En je kunt nergens meer bij. En je kunt niet meer kopen of verkopen. Dus technisch gezien is dit gewoon opeens ja, realiseerbaar. En dan hebben we het helemaal niet over implanteerbare chips. Niet chips, maar chips. Implanteerbare chips, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat geeft heel andere effecten. Een chip in je voorhoofd of op je rechterarm. Zou ook zo kunnen, maar het hoeft niet eens, zeg maar. En misschien is dat teken een heel ander teken, maar dat is ook een soort cijfer. Code 666. Maar het kan. Praktisch. Technisch. Dat soort dingen zijn opeens wel dichterbij gekomen, dat ze nu mogelijk zijn, terwijl ze al die eeuwen hiervoor niet mogelijk waren. En het laatste teken wat ik wil noemen, nu is, is dat Jezus ook verderop in Matthäus 24, hoort bij het gedeelte van Mark, dus Mark, ik hou het kort. Maar het is het teken van de vijgenboom die uitloopt. En de vijgenboom staat in de Bijbel, in het oude verbond, eigenlijk altijd voor de natie Israël. Voor het volk Israël. Dat zie je in Hosea, in Joël, in Jeremia 24. En daarmee, met het feit dat dat teken van de vijgenboom, van de natie, het volk Israël, ja, daarmee wordt 1948 wel een heel cruciaal jaar. Toen na 19 eeuwen er weer voor het eerst sprake was van een land Israël. En dan is 1967 een heel belangrijk jaar. Toen uiteindelijk Jeruzalem voor het eerst weer de onverdeelde hoofdstad was van Israël. Dus Israël, ja, we kunnen daar niet omheen. En in de Bijbel zie je ook wel dat wordt gesproken van ja, als je die tekenen ziet, dan zal het binnen een generatie gebeuren. Ja, en een generatie is in de Bijbel, maar dan begint dus het grote speculeren. En daar vind ik wordt het altijd tricky. Een generatie staat voor 70, 80 jaar. Dus zou je kunnen zeggen, binnen die generatie wat gebeurt, dus 48, ja, ik denk altijd 47, 68 of 48, 67. 1948. Ja, nee, precies. 70 jaar vanaf 1948 is 2018. Is het 80 jaar, want de Bijbel is ook 70, 80 jaar, dan is het 2028. Is het misschien wel 100 jaar, dan is het 2048. Misschien moet je wel rekenen vanaf 1967. Weet je, maar dan ga je uiteindelijk zeg maar een beetje speculeren. Is dat echt precies hoe je dat moet uitleggen? Nou, het teken van de vijgenboom staat genoemd. En dat er een staat Israël is, ja, we kunnen niet anders dan als we de Bijbel daar ten volle in ons uitlaten. Van, dat is een teken van de tijd. Dus vanaf 1947, en het is natuurlijk bijzonder als je ziet, zo'n klein landje. Zo'n klein landje. Wat constant het middelpunt is van eigenlijk het wereldgebeuren. Waar zoveel media-aandacht van is. Waar zoveel ook leugen omheen zit. Waar zoveel propaganda omheen zit. Waar zoveel verkeerde beeldvorming omheen zit. Het is bizar. Als je alle andere statistieken over bruto nationaal product, want de god van de economie is eigenlijk de god van deze wereld. Dus als je kijkt naar economie, ja, waarom zou het dan heel veel over Israël moeten hebben? Maar uiteindelijk, dat kleine landje. De oogappel van God, het volk van de Joden. Moeten we ook niet vergeten als christenen. Dat vindt sinds 1948 uiteindelijk gewoon er weer is. Is cruciaal uiteindelijk om te kunnen bepalen van ja, is die eindtijd dan toch misschien niet wel al ongeveer begonnen. En al die zaken, die hele opsomming uiteindelijk, die loopt uit. En dat is ook het perspectief wat je dan voor ogen moet houden. Het loopt uit uiteindelijk op de verschijning van de Zoon des Mensen. Het loopt uit op de verschijning van Jezus. En Jezus die zal bij zijn terugkomst uiteindelijk niet komen in het verborgene, maar hij zal zichtbaar en tastbaar zijn voor iedereen. Hij zal komen met macht, met majesteit, hè, als een bliksem die ligt van het oosten tot het westen, voor iedereen zichtbaar en met een stralende heerlijkheid. Jezus komt. En als we in deze wereld om ons heen kijken, met al die ellende, dan kunnen we toch bijna ook niet anders dan bidden. Kom. Kom, Jezus, kom. En ik snap, en dat hoor ik vaak, en dan heb ik zelf ook eens van die gedachte van ja, kom maar Jezus, maar het mag eigenlijk nog wel even duren. Want ik zou eigenlijk ook nog wel graag willen trouwen. En ik zou het nog wel mooi vinden om kinderen te krijgen of kinderen op te voeden, gezin te vormen. En ja, Heer, ik loop te worstelen met die opleiding. En het gaat dan niet zo zijn dat ik zeg maar daar klaar ben dat het voor niks was. Ja, dat zijn hele begrijpelijke, bijna menselijke begrijpelijke gedachten daarover. Ja, kom Jezus, maar het zou ook wel mooi zijn als dat en dat ik nog zou meemaken in dit leven. Dat is niet raar, dat is niet fout of verkeerd. Maar ergens als we naar de wereld kijken, dan zou er diep in ons hart dat gebed nog steeds luider mogen klinken. Kom, Jezus. Kom. Maar, en daar sluit ik mee af, tot zijn komst. Of dat nou wel in het verborgen is met eerst een opname of niet. Tot die tijd blijven we, wat mij betreft, doen wat we doen. En willen we er klaar voor zijn, wat er ook gebeurt. En willen we zijn als Luther. Luther die prachtige, eenvoudige, maar ook zo'n krachtige uitspraak deed. Ja, maar als Jezus morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Totdat hij komt, leven we ons leven. Leven we met hem. Doen we gewoon ons ding. Zijn we alert. Maar totdat hij komt, wandelen we ook en handelen we in die grote opdracht die hij heeft gegeven. Die pas af is als hij terugkomt. En die grote opdracht blijft ook in al die scenario's even relevant. Dat is zo mooi. We kunnen ons gewoon focussen op het grote gebod. God liefhebben. En die liefde ontvangen en beantwoorden. En dan de grote opdracht die liefde ook doorgeven. De evangelie verkondigen, discipelen maken. Want is er eerst een opname? Ja, maar dan willen we toch dat zoveel mogelijk mensen daarbij zijn die daardoor niet door die periode van verdrukking hoeven te gaan. Maar is er toch geen opname of pas na een periode van verdrukking? Dan willen we toch zoveel mogelijk gediscipeld hebben. Zodat mensen, zoveel mogelijk mensen ook stand houden als het moeilijk wordt, als de druk toeneemt. Totdat hij komt, blijven we uitgaan. Blijven we het evangelie verkondigen. Blijven we discipelen maken. Blijven we dopen. En ja, hou er rekening mee. Hou er rekening bij dat het zomaar eens spoedig zou kunnen zijn dat hij komt. Amen. We gaan bidden. En het mooie van het hebben van de zekerheid dat Jezus terugkomt, is dat we eigenlijk niet eens hoeven te wachten tot dan om hem te ontmoeten. En misschien zit je hier. En misschien kom je hier al een tijdje. Maar sta je nog op het punt om eigenlijk je leven over te geven aan Jezus. Heer, en dan bidden wij, kom Jezus, kom. Maar het mooie is dat eigenlijk Jezus dat ook tegen ons zegt. Kom. Kom nu al. Wacht niet op wat er gebeuren gaat, maar kom. Kom tot mij, zei Jezus toen al. Al die mensen die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Kom toch. Dat is de uitnodiging van de Heer Jezus, ook vanochtend. En als je hier zit en je bent eigenlijk nog nooit gekomen tot Jezus. Je hebt nog nooit zijn offer aan het kruis aanvaard als een offer voor jouw leven. En hem daarmee aanvaard als je verlosser, op de Heer van je leven. Dan is dat vanochtend die uitnodiging. Kom. Kom toch, zegt de Heer Jezus. Wacht niet langer. Dus we gaan zo bidden en in dat gebed zal ook de ruimte zijn om in te gaan op die uitnodiging van de Heer Jezus. Dat kun je doen door op dat moment ook je hand op te steken van de Heer Jezus. Dat doe je voor jezelf en voor hem. Hier ben ik. Ik kom op uw uitnodiging en ik geef mezelf over aan u. En ik wil ook leren wandelen in die grote opdracht. En ik wil ook vol stromen van uw liefde, waar het hier ook zo vaak over gaat. Kom. Hij wil niet anders. Hij verlangt niet anders voor jouw leven dan dat jij komt. Laten we bidden. Heere Jezus. Als we zo het woord tot ons nemen. Heer, dan vinden we het soms ook moeilijk om het goed te interpreteren. Heer, want we kunnen heel makkelijk, heel stellig, allerlei dingen roepen over hoe het zal zijn. Maar we kunnen nooit zeggen dat we zeker weten dat het gaat zoals wij denken dat het gaat. Heer, we zoeken richting. Heer, en ergens komen die tekenen van de tijd op ons af. En zien we wel in onze tijd dat zoveel dingen, ja, zoveel reëler zijn geworden. Zoveel zijn toegenomen. Dat die tekenen, in het bijzonder het teken van de vijgenboom. Heer, dat ook echt wel tekenen aan de wand lijken te zijn. En dan kunnen we niet anders, Heer, dan ook bidden als we kijken naar de wereld, Heer. Die zo stuk is. Heer, dan zeggen we, kom, Jezus. Kom. U die alle dingen nieuw maakt. U die uiteindelijk ook zal komen als vredevorst. Deze wereld snakt naar echte vrede, Heer. En we kunnen erover zingen met kerst. En we kunnen daar zelf dingen in bewerken naar de mensen om ons heen. Maar uiteindelijk snakt, Heer, deze wereld naar uw komst. Heer, wat is het fantastisch. Dat we ook niet persoonlijk hoeven te wachten tot dat moment. Dat hij nu al zegt, kom bij mij. Geef je over. En ik ga jou nu al vernieuwen. Ik ga je leven nu al heel maken. En ik wil ook jou inzetten in het zichtbaar en tastbaar maken van mijn koninkrijk hier op aarde. Want ik heb al alle macht. En ik verlang zo om het ook door jou, door jullie heen, tastbaar en zichtbaar te maken in deze wereld. En als jij die uitnodiging van de Heer Jezus herkent, dat is ook een uitnodiging voor jou. En dan wil ik je vragen om erop te antwoorden door je hand op te steken, zodat ik met je kan bidden. Zijn er mensen die dit moment ook erkennen als jij, ik geef me nu over aan de Heer Jezus. God ziet je hand. God ziet jouw hand. Jouw hand. God ziet je hand. Jullie handen. Jouw hand. Dank u, Heer Jezus, voor deze mensen die zich op dit moment eigenlijk overgeven aan u. Heer Jezus, kom nu in hun leven. Heer, reinig hen door uw bloed. Was hen schoon. Heer, vul hen met uw geest. Heer, dat ze ook door de vrucht van uw geest meer en meer op u gaan lijken qua karakter, Heer Jezus. Dat ze door de gaven van de geest ook meer en meer ook gaan wandelen in de daden van u. Heer Jezus, maak hen sterk, maak hen krachtig. Heer, bewerk een vernieuwing van denken in hun leven waar dat nodig is. Vernieuw hen, Heer, naar geest, naar ziel, naar lichaam. Dank u dat ze zich toewijden, Heer, en bevestig dat ook met uw bovennatuurlijke vrede. Heer, en ook met mensen om hen heen waarmee ze kunnen connecten en samen ook verder kunnen groeien. Deze gemeente of ergens anders. Verbind hen, Heer, met broers en zussen die hen ook verder kunnen helpen in hun geloofsreis. In Jezus' naam. Amen.
Laten we gaan staan.
Ik zie uit naar de dag die straks komen zal als Jezus komt. En we horen de klank van bazuingeschal als Jezus komt. Zie, hij komt dan op de wolken met heerlijkheid en eer. En dan buigen alle volken met eerbied voor.